Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse Internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overige internistisch relevante materie.
Mijn naam is Louise van Gade, host van deze aflevering. En naast mij zit Dorrit.
Hi.
Co-host. En in deze aflevering spreken we met Marije Baas, internist-nefroloog in het Radboud UMC, over niertransplantatie. En dan met name het traject naar transplantatie toe. Hoi Marije.
Hoi.
Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Voordat we beginnen met het traject naar de niertransplantatie, wil ik je een andere vraag stellen. Namelijk hoe jij ontspant in je vrije tijd. Heb je daar een gouden tip voor de luisteraar?
Ik zit sinds kort op atletiek. En dan zit ik in het mastersgroepje. En dat klinkt alsof je al heel lang atletiek, maar het betekent eigenlijk dat je 35 plus bent. En het is een fijne manier om 's avonds na het werk nog even buiten te spelen.
Ja, dus fysieke ontspanning.
Yes.
En ook uitdagend, denk ik, als je daar...
Ja, wisselend. Soms is het gewoon heel ontspannen, letterlijk. En soms kan ik bijna niet meer naar huis fietsen. Dus het is ik vind het nou heel... Ik doe het sinds kort, maar ik ben heel erg blij mee dat ik dit heb ontdekt.
Nou, leuk. Goed. Nieuwe hobby's. Goed voor de geest.
Dacht ik.
We maken deze podcast om meer te leren over patiënten die een niertransplantatie gaan ondergaan. En vooral ook wat je daarvoor allemaal moet doen voordat je op dat moment komt. En daarop gaan we globaal overzicht geven van de workup naar niertransplantatie aan de hand van een casus die Marije heeft meegebracht. Marije, vertel.
Ja, ik heb een casus bedacht waarin wel redelijk wat aspecten aan de orde komen die meegenomen moeten worden. Het gaat om een 63-jarige man die een preterminale niereninsufficiëntie heeft op basis van kiestennieren. Dat wist hij niet, want het was voor de eerste tijdens de eerste van zijn familie. Meestal is er een hele familie waar dit voorkomt, maar hij was de eerste waarbij deze ziekte zich openbaarde. En dat kwam aan het licht in februari van dit jaar, waarbij hij zich presenteerde met naar bleek een kiesteninfectie van zijn rechternier. Hij had retrospectief al vaker periodes van pijn aan die nier met ook macroscopische hematurie. Hij had twee grote kiestennieren met grote intra-abdominale druk, waarbij hij al een navelbreuk heeft. Hij kan zijn veter zelfs niet meer goed strikken, omdat hij door die grote kiestennieren niet meer goed bij ze niet meer goed kan bukken. En ten tijde van de tweede kiestennierinfectie, ook weer rechts in juni, ontwikkelde hij een ontstemie. Dat bleek te berusten op een stenose van de LAD. En daarvoor kreeg hij een PCI met stentplaatsing. En moest hij 6 maanden dubbeltherapie met plaatjes aggregatieremmer gebruiken. Dat is even de casus ter introductie.
Ja, en wat was zijn nierfunctie in dit traject?
Goeie vraag. Hij zat op 15 milliliter per minuut.
Constant.
Nee, met kiestennieren weten we dat er ongeveer, vanaf het moment dat de nierfunctieverslechtering zo tussen de 2,5 en 5 milliliter per minuut per jaar achteruit gaat. Maar hem leren we pas kennen in februari. Dus toen zat hij op 15 milliliter of 16 milliliter. En dat liep in de loop van het jaar wat terug tijdens die kiesteninfecties wat verder achteruit. Maar daarna weer enig herstel.
Ja.
En 15 milliliter per minuut is zo'n... Eigenlijk het moment waarop je iemand zou kunnen gaan transplanteren. En als iemand onder de 20 komt, dan beginnen we aan de workup.
Ja, ja.
Daarvoor.
En wat zo'n workup, dat is nogal wat. En wat is dan op zo'n eerste polybezoek belangrijk in de anamnese en lichamelijk onderzoek? Dat is natuurlijk een grote vraag. Maar wat zijn dingen die je echt niet wil missen?
We kunnen straks nog even in detail op ingaan van wanneer kan iemand getransplanteerd worden. Misschien nu handig. Veel mensen komen in aanmerking voor niertransplantatie, maar er zijn een aantal voorwaarden. Je moet fit genoeg zijn om een operatie te ondergaan, dus je moet cardiaal goed genoeg zijn. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Neurologisch niet aangedaan, longtechnisch moet het goed zijn. Moet chirurgisch technisch kunnen, dus je bloedvaten moeten bereikbaar zijn voor de chirurg. Als je twee verkalkte arteria iliaca communis of externe hebt, dan kan de chirurg de bloedvaten niet afklemmen om de nier op aan te sluiten. Want de nier wordt aangesloten, idealiter op de arteria iliaca externa en soms wat hoger op de communis. Waarbij we de kant vaak afhankelijk is van de donornier. Meestal wordt een linkernier aan de rechterkant in de fossa, zo noemen we dat, geplaatst. Een rechternier aan de linkerkant. Dus die bloedvaten moeten toegankelijk zijn om daar een nieuw bloedvat op aan te sluiten. Er moet ruimte zijn. Ik vertelde net al, deze man heeft hele grote kiestennieren. Dus de kans dat daar nog een nier onder past is heel klein. Dus dat zou betekenen dat er eerst een nier verwijderd moet worden. Een blaas, iemand moet een blaas hebben. Klinkt een beetje gek, maar we komen mensen tegen die een uitgebreide urologische ingreep hebben gehad in verband met maligniteiten en geen blaas meer hebben. Of een prikker worden aangelegd, of je moet heel zelden wordt het ingehecht op de huid. Uretrocutaneostomie heet dat. Bij bestraling in het bekken is soms de blaas niet meer toegankelijk. Dus er zijn best wel wat voorwaarden waar iemand aan moet doen om het chirurgisch technisch voor elkaar te krijgen. En het tweede is dat iemand in staat moet zijn om veilig immunosuppressieve medicaties te krijgen. Dus dat betekent dat iemand niet benadeeld of korter moet leven als gevolg van immunosuppressie. En dus je moet denken aan bepaalde infecties die actief kunnen worden, zoals tuberculose. Bepaalde infecties die je goed in de gaten moet houden, zoals doorgemaakt hepatitis B. Dat kan reactiveren onder immunosuppressie. Bepaalde maligniteiten die belangrijk door je immuunsysteem gecontroleerd worden. Huidmaligniteiten, met name plasmatische celcarcinoom en dergelijke. Maar eigenlijk heel veel maligniteiten kunnen nadelig beïnvloed worden door immunosuppressie.
Als iemand nou bijvoorbeeld 2 jaar geleden een melanoom had gehad, maar dat is curatief behandeld, kan me niet voorstellen dat het daar dan niet op doorgaat. Zijn er bepaalde maligniteiten waarbij jullie zeggen dan niet?
Nou, het hangt. Levensverwachting is nog een derde punt. Niertransplantatie, nier is een zeldzaam goed. Dus iemand moet wel een bepaalde levensverwachting hebben om een niertransplantatie te ondergaan. En je kan discussiëren over de grens, maar 2-3 jaar moet iemand tenminste leven om daarvoor in aanmerking te komen. Het hangt van het stadium af van bepaalde melanomen. Van een melanoom bijvoorbeeld, of je iemand met wachttijd of zonder wachttijd transplanteert. De eerste stadia 1a en 1b. De kans op metastase is zo klein in dat eerste jaar dat het geen zin heeft om te wachten, omdat metastasering waarschijnlijk dan niet optreedt. Colon-carcinoom met positieve lymfeklieren is een ander verhaal. En daar, afhankelijk van het stadium, zijn er ook weer wachttijden afgesproken om te kijken hoe het kanker zich gedraagt in die periode.
Dus dan doe je de hele workup en dan druk je op de pauzeknop.
Precies. Nou ja, of je begint pas met de workup op het moment dat het einde van de wachttijd in zicht komt. Vaak wordt al van tevoren overlegd van hey, wat schatten jullie in dat de wachttijd is. Dus spreken we vaak ook met de oncologen, omdat er zoveel ontwikkeling is binnen de oncologie dat behandelingen niet meer hetzelfde zijn en mogelijk mensen gecureerd kunnen worden die eerder niet gecureerd kunnen worden. Zeker met de komst van immuuntherapie biedt dat weer een andere uitdaging. Want we zien nu mensen die een gemetastaseerd melanoom hebben gehad en die na 5 jaar immuuntherapie genezen verklaard zijn. En hoe ga je daarmee om bij een volgende transplantatie?
Ja, en even ter verduidelijking, die wachttijd waar je het over hebt, dat is een lijst of hoe moet ik dat voor me zien?
Nee, wachttijd is de tijd die we aanhouden tot het moment dat iemand zijn laatste behandeling heeft gehad. Tot het moment dat we zeggen, oké, nu kunnen we de transplantatie doen. En die tijd gebruik je om het beloop van de ziekte, van de kanker, te vervolgen. In die periode is de kans op metastase het grootst. Maar er moet wel een bepaald afkappunt zijn. Bijvoorbeeld voor prostaatcarcinomen is het redelijk lineair. Dus dan neemt de kans op metastasering toe met de tijd dat je wacht. En dan is een wachttijd niet heel zinvol en benadeel je iemand met name.
Ja, duidelijk. En in het geval van deze man waren er nog wel wat dingen in de anamnese die belangrijk waren, hè?
Ja, we hadden het bijvoorbeeld over infecties, hè? Hij had lang gereisd op de grote vaart. Zat onder de tatoeages. Bleek ook een hepatitis B te hebben doorgemaakt. Nou, hepatitis B is relevant. Dat kan reactiveren onder immuunsuppressie. Dus dat is iets wat we goed na transplantatie in de gaten moeten houden. Als we T-cel depletie moeten geven, ook profilactisch behandelen met entecavir. Tuberculose. Hij had zeer waarschijnlijk expositie gehad aan tuberculose. En dan behandelen we eigenlijk al profilactisch. Behandelen we alsof hij een latente tuberculose infectie heeft.
En hier gewoon, waarom vaar je niet bijvoorbeeld gewoon op de IGA?
Dat is een hele richtlijn van tuberculose. Dat is denk ik weer een andere podcast waar je ook lang over kan praten. Maar een IGA kan ook vals negatief zijn. En als de voorafkans zo groot is dat je toch besluit om te behandelen, dan voegt die IGA daar niet veel aan toe. Maar in situaties waar het onduidelijk is, waar je niet weet of je moet behandelen, is die IGA juist heel helpend.
Okay. En je zei net iets over de conditie, hè? Dat is belangrijk. Dus dat is iets wat denk ik ook op de poli aan bod komt. Daar zit natuurlijk een groot deel denk ik ook cardiovasculair risico in. Dus dat is ook nog een aandachtspunt.
Zeker. Je moet een bepaalde inspanningstolerantie hebben om veilige niertransplantaties te ondergaan. En we noemen dat vaak wel de twee trappen test. Iemand die moet in een redelijk tempo twee trappen kunnen lopen en daarna nog een normaal gesprek kunnen voeren.
Ja, en die mensen komen dan op je poli en dan zeggen ze nou, transplantatie. Maar je moet die mensen eigenlijk ook heel duidelijk zeggen wat het doel is van zo'n transplantatie. Want het betekent niet, je kan leven, lang nog leven zoals het was van tevoren. Dus wat leg je die mensen uit?
Dat is een heel belangrijk punt. Ik denk verwachtingsmanagement is heel erg belangrijk. Ik denk dat heel veel mensen de impact van transplantatie onderschatten. Zeker als het niet ongecompliceerd verloopt. Transplantatie die ongecompliceerd verloopt, dat is fijn en makkelijk. En die mensen heb je goed geholpen. Maar het kan een heel zwaar traject zijn. Dus het is niet alleen maar hosanna. En daar moeten we dus een gesprek houden. Over de eventuele complicaties. En hoe zwakker de patiënt is, hoe groter het risico dat het niet vanaf het begin af aan makkelijk traject is. We transplanteren ook steeds oudere mensen die op hun 70ste, 73ste, 75ste nog heel vitaal zijn. Maar we weten dat na een niertransplantatie en door de operatie, maar ook door de immunosuppressieve medicatie, ze heel veel kwetsbaarder blijken te zijn. En dan moet je echt een goed gesprek hebben over, nou, wat hoop je te bereiken? Hoe groot is het lijden aan dialyse? Want er is een alternatieve behandeling. Voor jonge mensen is niertransplantatie echt de beste nierfunctievervangende behandeling die we hebben. Voor ouderen is de levenswinst er uiteindelijk niet meer, maar wel is er een toename van kwaliteit van leven. Maar dat is dan wel iets waar je goed over moet praten, van wat hoop je te bereiken en kan een transplantatie je dat brengen?
Ja. Zo'n transplantatie, doe je dat liever zonder dat iemand gedialyseerd heeft? Maakt het niet zoveel uit?
Zeker maakt het wel uit. Idealiter krijgt iedereen een niertransplantatie die daarvoor in aanmerking komt voordat dialyse gestart moet worden. We weten dat de overleving en de uitkomsten van de transplantatie daardoor beter zijn.
Is dat met name door de cardiovasculaire bijwerking van dialyse? Of?
Waarschijnlijk wel. Ik denk dat het multifactorieel bepaald is. Ik denk dat er ook een soort bias is van mensen die langer moeten dialyseren. Die zijn of acuut ingestroomd, hebben minder goede voorbereiding kunnen hebben. Spelen meer dingen een rol, denk ik, dan alleen de dialysetijd. Strikt genomen is het, geloof ik, pas vanaf 6 maanden de dialysetijd dat begint te tellen. Preemptieve niertransplantatie is het doel. En als je een levende donor hebt, is dat makkelijk te plannen. Als je geen levende donor hebt, is preemptieve transplantatie soms toch nog mogelijk. Als je op tijd bent voorbereid en bij... We hebben in Nederland afgesproken bij een functie onder de 15 milliliter per minuut. Dan kan je, als je dat wil, en als op dat moment voordeel wordt verwacht van een transplantatie ten opzichte van niet transplanteren, op de lijst geplaatst worden. En dan kan je, zeker als je bloedgroep A hebt, is er best een kans op een preemptief aanbod.
Hoe lang staan mensen gemiddeld op de lijst?
Dat hangt een beetje af van de bloedgroep, helaas. Dus mensen met bloedgroep A hebben de... Als je nu kijkt, in ieder geval zoals bij ons nu in het Raphout is het gemiddeld wacht bloedgroep AB ongeveer 1 jaar. A wacht 2 jaar, O 3 jaar en B 4 jaar met de marge daaromheen. Maar er is niet gelijk tussen de bloedgroepen en dat heeft ook met het donoraanbod te maken. En er staan relatief meer mensen met O op de wachtlijst dan O-ontvangers, dan O-donoren. Dus dat speelt allemaal een rol.
En ik hoorde je net bij deze casus zeggen van, hebben die kiestenieren, moet er dan eerst een nier uit? Doe je dat dan in 1 OK of dat moet dan daarvoor? En worden mensen dan gaat de nierfunctie natuurlijk een stukje achteruit.
Ja, dus
hoe gaat dat bij mensen met kiestenieren?
Nou, dat is ook iets wat we bespreken. In sommige centra, niet in ons centra, wordt dat soms tegelijk gedaan. Een kiestennefrectomie en een niertransplantatie, maar zo'n kiestennier, ja, dat is echt zo'n groter dan een baby. Dus het is echt een hele grote ingreep om zo'n nier te verwijderen. Met een groot wondbed, ook risico op hemodynamische instabiliteit en dergelijke. Dus wij kiezen ervoor om dat niet in dezelfde sessie te doen. En dan gaat het erom of iemand heel veel klachten heeft van zo'n kiestenier. Dat je zegt, ja, we moeten niet langer wachten. Hij heeft steeds infecties, bloedingen, die nier moeten gewoon uit. Dan doe je het eerder. En dan is iemand dus eerder aan nierfunctievervangende behandeling toe. Sommige mensen zeggen, nou, kies je ervoor. En dat is ook vaak iets wat we adviseren van, doe die kiestenefrectomie op het moment dat je aan dialyse toe bent. Dan dialyseer je 2 maanden. Dan ben je hersteld van je operatie. En dan plannen we, in het kader van de levende donor, hè, daarna de transplantatie. Dus dan zit er 2-3 maanden tussen de nierverwijdering en de niertransplantatie.
Ja. En we hadden het al even over die bloedgroep. En deze mensen komen ook nog wel eens op de eerste hulp met bijvoorbeeld een anemie. En wat zou je dan willen adviseren over het bloed toedienen aan patiënten die niertransplantatie verwachten?
Ik denk dat je daarin de algemene regels voor bloedtransfusie moet volgen. De reden om er misschien nog iets terughoudender mee te zijn is dat dat je iemand kan immuniseren als gevolg van een bloedtransfusie door de verdwaalde leukocyten die tussen de eritrocyten zitten, daar wordt de HLA tot expressie gebracht en dat immuniseert. En die immunisatie is bij een transplantatie belangrijk.
Ja.
En dat kan, als je het geïmmuniseerd raakt, dan kan dat HLA-antistoffen opleveren die tot een positieve kruisproef kunnen leiden, waardoor een transplantatie niet door kan gaan. Dus kan je het aantal donoren wat aan die patiënt zou kunnen doneren, die beperk je daarmee.
Ja.
En trombocytentransfusie, dat is soms nog wel eens vergeten, maar dat is mogelijk nog immunogener, want de trombocyten zelf brengen ook HLA tot expressie, terwijl eritrocyten dat niet doen. En het zijn vaak 5 donoren concentraat, dus dat is echt belangrijk om je te realiseren. Maar als het nodig is, is het nodig. En moet je het vooral niet achterwege laten.
Ja, dat had de boodschap.
Dat daardoor in een bedreigde situatie terecht zou kunnen komen.
Ik vroeg me ook nog even af, wat is nou het percentage donoren, zeg maar, vanuit de donorbank, zul je dan maar zeggen, versus familiedonoren of vrienden, kennissen?
Nou, in Nederland is er een belangrijk deel levende donoren. In ons centrum nu is het 50-50, maar het is ook wel eens meer geweest. Dus meer levende donoren dan overleden donoren. In Nederland hebben we ook een heel goed programma om donoren, mensen die niet aan elkaar kunnen doneren, via een zogenaamd crossover programma, wel een levende donor te laten krijgen, waardoor een soort uitruil wordt gedaan. Daar is Nederland behoorlijk uniek in de wereld.
Mooi.
Nobel project, denk ik.
Ja, het loopt al lang en succesvol. Dus dat is echt, er zijn weer nieuwe ontwikkelingen in. Dus dat wordt alleen maar beter, denk ik.
Ja. Over de niertransplantatie zelf, dat is natuurlijk een heel uitgebreid proces met veel haken en ogen. Maar zou je ons in vogelvlucht kunnen meenemen met hoe dat dan gaat als je gebeld wordt dat er een donor is voor je patiënt?
Het begint altijd, dus nu hebben we het over nier van een overleden donor. Hè? Dat begint altijd met een telefoontje van Eurotransplant. Helaas altijd tussen 1 uur 's nachts en 4 uur 's nachts. Dat er een aanbod is voor een patiënt die bij ons op de wachtlijst staat. Het eerste wat je doet is kijken of die patiënt volgens onze gegevens, of er geen intercurrente dingen zijn, dat die per abuis niet transplantabel is. Maar dan gaan we vanuit dat iemand dat wel is. Dan overleggen met de immunoloog als een soort tweede backup na de eerste selectie van Eurotransplant van kan deze donor aan deze patiënt doneren. En moet er een kruisproef worden gedaan. Als mensen HLA-antistoffen hebben. Soms ook als er al bekend HLA-antistoffen tegen de donor zijn. Maar die zijn niet reactief in zo'n bepaalde assays. Dan moeten we een kruisproef doen van tevoren. Of die niertransplantatie ook daadwerkelijk veilig gedaan kan worden. Ik overleg met de chirurg ten aanzien van de transplantatie of dat mogelijk is. Bij ons in Drappout opereert de vaatchirurg samen met de uroloog. In andere centra is het vaak alleen de vaatchirurg of een transplantatisch chirurg in de grotere transplantatiecentra die ook andere organen transplanteren. Dus ik overleg met hen. Ik overleg of we een bewaakt bed hebben, postoperatief gaan mensen naar een bewaakte afdeling. Dan overleg ik met het verwijzend centrum waar die patiënt dialyseert of mogelijk preventief nog is. Die belt de patiënt om te kijken of er geen intercurrente dingen zijn en of die goede doen is. En als dat allemaal het geval is, dan komt die patiënt naar het ziekenhuis. Waarbij we vaak al gebeld worden voordat de donor daadwerkelijk overleden is. En je hebt 2 typen overleden donoren. Dus DCD-donor, dat is Donation After Cardiac Death. En dat is een zogenaamde switch-off procedure. Dus het zijn mensen met een eenvoudige prognose op de IC, waarbij de beademing wordt gestopt. En je hebt de DBD-donoren, Donation After Brain Death. En nou, die donatie is zeker, want die mensen zijn overleden. Maar een nier van een DCD, dus de zogenaamde switch-off procedure donor, die... er is een bepaalde tijd waarin de donor moet overlijden om te kunnen doneren, omdat anders de nieren te veel schade oplopen. En dat is nu gesteld op 2 uur. Dus als die donor niet binnen 2 uur overlijdt, dan gaat het niet door. En dus dat is een belangrijk aspect. Bij patiënten die nog een kruisproef moeten krijgen, moeten we eerst wachten tot de kruisproef goed is. En in die tussentijd zien we de patiënt, kijken we helemaal na. Met dezelfde checkpoint als dat ik zei, van is er geen intercurrente infectie, is er geen nieuwe cardiale klachten. Moeten nog nieuwe beeldvormen van de bloedvaten worden gedaan. Het liefst heb je dat allemaal van tevoren gedaan, maar er komen wel weer eens nieuwe dingen naar boven. En dan beoordelen ze of die ontvanger op dat moment transplantabel is. En ook of er geen infectie sluimert bijvoorbeeld.
En als je dus dan zo'n cardiac DCD hebt, ga je dan alles al opstarten terwijl je wacht of het binnen 2 uur lukt? Of doe je dat pas als je dan echt het definitief signaal hebt?
Meestal starten we het op. Je krijgt altijd een tijdstip door van het moment van switch-off. Of een moment van uitname. En daarop pas je natuurlijk aan wanneer de patiënt laat komen. Maar het feit dat je gebeld wordt voordat de donor overleden is, is juist bedoeld om de transplantatie sneller te laten komen. Te plaatsvinden, zodat de tijd tussen het overlijden van de donor en het starten van wat we noemen van koude perfusie, want de donor de organen worden met de koude vloeistof geperfundeerd, tot het moment van transplantatie, die tijd, die moet zo kort mogelijk zijn, zodat de nier, hoe korter die tijd is, hoe sneller de nier daarna weer op gang komt.
Ja, ja.
En die periode dat de nier niet werkt, hè, dus dat iemand nog dialyse afhankelijk is, dat noemen we een delayed graft function.
Klinkt als een flinke logistiek.
Dat is het. Ja, nee, je bent er wel een nacht zoet mee. Vandaar dat het tijdstip niet altijd heel aangenaam is.
Nee, dus bij het eerste telefoontje weet je al dat je je pyjama kan uittrekken.
Nou ja, of heel veel warme kleren. En dan zie je s'nachts achter je computer te bibberen om dat allemaal te regelen.
Ja.
Maar vaak is het zo dat je na een uur rondbellen weer eventjes je bed in kan. Omdat diegene toch in huis moet komen. En meestal wordt de transplantatie dan... begin van de ochtend. Afhankelijk van alle logistiek die er nog moet plaatsvinden. Soms moeten mensen nog dialyseren. Om iemand veilig te opereren.
Ja, heel proces zo, hè? Van begin tot eind. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de complicatie na zo'n niertransplantatie. Dat laten we voor nu denk ik maar even willen van de tijd.
Een hele nieuwe podcast, ja. Denk ik.
Wat ik nog even kort wilde aanstippen, ik weet niet of dat kort kan, is natuurlijk mentaal voor patiënten natuurlijk echt ook een reis om te maken. De spanning of je wel of niet gebeld wordt, in het geval van op de lijst staan of voor een levende donor. Je moet je ook wel heel compliant opstellen, denk ik. Hoe is je ervaring daarmee? Want dat is natuurlijk echt een heel groot thema in zo'n proces.
Absoluut. Incompliance binnen niertransplantatie leidt tot reactie. Daarom moeten we ervan uit kunnen gaan dat mensen compliant zijn om de medicatie te nemen. Als ze dat om welke reden niet zijn of niet kunnen of niet begrijpen, moet daar een heel systeem omheen zijn om dat wel voor elkaar te brengen. Dus er wordt heel veel geregeld met eventueel familie, maar ook thuiszorg, medicatierollen. Als mensen in een instelling wonen, moet het met de instelling geregeld worden. Dus er komt heel veel bekijken om dat goed te regelen. De niertransplantatie SEC, dat is echt een live event. En daarbij komt dat de steroïden die we geven, zeker in de eerste periode, hoog gedoseerd zijn. Wat ook weer allerlei mentale effecten kan hebben. Mensen met al stemmingstoornissen kunnen makkelijker depressief worden. Het kan een psychose uitlokken. We zien natuurlijk mensen die hebben een nierfalen, bijvoorbeeld bij een lithiumnefropathie in het kader van manisch depressiviteit. Het kan een manie uitlokken. Dus dat zijn mensen die we vaak van tevoren met de psychiater bespreken. Van hé, waar moeten we op letten? Signaleringsplan op psychische ontregeling. En sinds een jaar of 10 maken wij gebruik van een soort checklist. Dat heet een PST, psychosociale screening transplantatie. Waarin alle sociale aspecten van die patiënt kort even worden toegelicht van hoe is de sociale situatie? Heeft iemand een netwerk? Hoe is het financieel? Heeft hij schulden? Kan hij naar het ziekenhuis komen? Is er vervoer? Kan iemand lezen? Kan iemand schrijven? Hoe zijn de woonomstandigheden? Zodat je niet na transplantatie achterkomt dat iemand in een garage woont en eigenlijk zichzelf verder niet kan onderhouden en volledig verwaarloosd is. Want dat is het laatste wat je wilt. Ja. Proberen ook familie bij te betrekken. Zeker bij anderstaligen kan de communicatie ook heel soms lastig zijn als die de standaardtalen niet beheersen. Je moet veel met een tolk. Kan allemaal, maar het is wel weer heel veel extra werk wat je ook niet altijd hebt op een poli. Dus het is belangrijk om die voorbereiding zo goed mogelijk te doen.
Ja, wat een proces. Ik ben wel heel erg onder de indruk van het werk vanuit het ziekenhuis, ook wat er nodig is, maar ook van de patiënt zelf. En dat kan natuurlijk heel lang zijn, zo'n traject daar naartoe, maar ook kort. Daar moet je wel mentaal aan kunnen. En dan nog niet eens te hebben over het fysieke wat je overkomt. Ik heb in ieder geval heel veel geleerd over hoe het is om een niertransplantatie te gaan krijgen. Ik hoop niet dat we er zelf binnenkort één nodig hebben. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor de unieke inkijk in iets wat niet elke internist elke dag ziet. En ik denk dat we er veel van kunnen leren. Dankjewel, Marije.
Ja, graag gedaan.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van Met Online. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer.